Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Een bak aan prikkels, dat is wat sommige professionals dagelijks ervaren op de werkvloer. Voor hen was thuiswerken afgelopen periode een zegen. Hoe is dat nu we weer hybride naar kantoor gaan? Vandaag vraag ik het aan Suzanne Nieuwenhuis. Zij is trainer en coach op het gebied van werkgeluk en persoonlijk leiderschap en hoog sensitiviteit op de werkvloer. Suzanne, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, Jasmijn. Leuk om er te zijn. Dank je wel.
Ja, ik heb je achtergrond natuurlijk even bekeken. Ontzettend interessant. Je bent ooit jurist geweest en vervolgens heb je een switch gemaakt naar werkgeluk en hoog sensitiviteit coach. Hoe is dat eigenlijk zo gegaan?
Ja, dat is wel een grappig traject geweest. Ik zeg altijd, als je een jaar of 18 bent en je moet een keuze maken voor een studie, dan is dat heel lastig. Je kent jezelf nog niet zo goed. Dus ik heb toen in die tijd klakkeloos het advies van mijn ouders opgevolgd en ik ben rechten gaan studeren. En een aantal jaren heb ik dat ook ongelooflijk leuk gevonden. Vooral in de tijd dat ik bij de overheid werkte, bij het Openbaar Ministerie en bij de rechtbank. Had ik echt het gevoel, ik kan iets bijdragen aan de maatschappij. Maar op een gegeven moment begon het bij mij te kriebelen. Ik leerde mezelf beter kennen. Ik had op een gegeven moment minder plezier meer in mijn werk. Ik had meer pap dan krent, om het zo te zeggen. En toen ben ik aan een stukje zelf onderzoek gaan doen. En ik ontdekte ook dat ik hoogsensitief was. En ik dacht op een gegeven moment, ik kan nog een hele tijd zo blijven aanmodderen. En met een prima job en met een prima inkomen. Maar dat is niet wat ik wil. Dus toen heb ik gewoon heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het gesprek aangeknoopt met mijn leidinggevende. En ik bofte dat ik een hele leuke, sympathieke, meedenkende manager trof. En die zei, jammer, want je bent een supergoeie jurist, maar ik zie het je eigenlijk ook wel doen. Gewoon iets meer met mensen. En heb je wel eens aan werkgeluk gedacht? En dat was in die tijd, in 2018, was het allemaal nog iets minder, ook in Nederland, bekend dan nu. Dus hij zei, kijk maar eens, volgens mij Google en Microsoft doen er iets mee en ga maar eens een opleiding volgen. Dat pakte goed uit. Dus ik ben toen een opleiding inderdaad gaan volgen. En ik werd intern Chief Happiness Officer binnen de overheid. En daar begon het allemaal mee.
Ja, ontzettend interessant. Ik heb, als ik dit hoor, dit verhaal, meteen allerlei vragen. Echt van, wat is dan Chief Happiness Officer? Hoe was dat? Maar ook misschien eerst en al, ook voor de luisteraar. Hoogsensitief, je zei, je kwam erachter. Dat ben ik.
Ja.
Hoe kom je erachter en wat is het? Hoe ervaar jij dat misschien op de werkvloer ook?
Ja, het is eigenlijk heel grappig. Mensen komen er vaak achter. Sowieso de laatste tijd is er veel meer aandacht voor. Maar je ziet vaak dat mensen er op twee manieren achterkomen. Ofwel, iemand in de omgeving is hoogsensitief. En dan horen ze het via. Gaan ze er zelf over lezen, zich in verdiepen. En dan zien ze heel veel herkenning. Nou, je ziet het ook tegenwoordig dus heel vaak bij ouders. Hè, met kinderen op school is er meer aandacht voor. Dus dan gaat zo'n vader of moeder een boek lezen en denkt, hey, verhip, dit ben ik ook. Nou, dat is niet heel gek, want het is erfelijk. Het is een aangeboren eigenschap. Dus zo zie je het vaak. Of mensen lopen op hun werk vast. Dus dat zie je ook vaak, hè, dat ze veel uitvallen, stress, burn-out-achtige klachten. Dus letterlijk vastlopen en dan op een gegeven moment dit ontdekken. Via een huisarts, via een psycholoog. Via een coach. Dus dan komen ze eigenlijk op de minder leuke manier komen ze erachter. Ja.
Ja, en als er nu mensen zijn die denken, hoogsensitief, hoe herken ik dat dan? Bij mezelf of bij een ander? Wat zijn kenmerken?
Wat je vaak ziet, hè, de standaard testen die er zijn, die zijn wat beperkt. Dus die richten zich heel erg op de zintuigelijke kenmerken. Hè. Dus dan hoor je heel vaak mensen die hoogsensitief zijn, die hebben bijvoorbeeld last van harde geluiden of van fel licht. Alles wat je aan je zintuigen kan koppelen. Dat is ook zeker zo. Maar er spelen ook nog een heel aantal andere dingen mee. Dus dat gaat ook wat meer om de binnenkant. Dus wat heel veel HSP'ers hebben, zijn bijvoorbeeld hele drukke gedachten. Een heel vol hoofd. Met allebei behorende emoties natuurlijk. Maar vaak een vol hoofd. En dat komt ook omdat het brein anders werkt. Dus enerzijds komen er meer prikkels ook letterlijk binnen. Het prikkelfilter ontbreekt, wordt ook wel gezegd. Maar vervolgens worden al die prikkels ook in het brein diepgaand verwerkt. Dat is eigenlijk het belangrijkste kenmerk van hoogsensitiviteit. En dat verklaart ook dat drukke hoofd.
Ja. Ja, en ik kan me natuurlijk goed voorstellen dat als je de hele dag op kantoor bent, misschien wel in een kantoortuin met collega's om je heen, veel vragen, veel dit en dat, lichte geluiden, dat dat best wel een impact heeft. Kan jij vertellen hoe dat voor jou was, misschien toen je als jurist werkte, voordat je echt wist van hé, dit ben ik. Hoe ervaarde jij dan zo'n werkdag op kantoor?
Ja, slopend vaak. Ja, dat klopt. Want het is die combinatie. Hè? Ik weet nog in de laatste jaren dat ik bij de overheid werkte, zat in een heel prachtig oud pand aan de Benoorde Houtseweg. En daar was een enorme slechte akoestiek. Dus een enorme galm. Nou, dus als er maar iemand op de gang met een ander even stond te kletsen. Het waren ook van die gedeelde werkplekken. Zat je met 3-4 collega's op een kamer. En om elkaar dan niet te storen, liep je vaak even naar de gang om te bellen. Maar ja, ik kon de hele gang eigenlijk meegenieten. Dus dat was echt een drama. En inderdaad, wat je zegt, collega's even het hoofd om de hoek steken. Van, joh, ik heb nog een klein vraagje, waardoor je continu uit je focus wordt gehaald. Vergaderingen waar je continu in aanstaat. En voor HSP'ers wat heel prikkelend werkt, eigenlijk nog meer dan al die zintuigelijke prikkels die ik net beschreef, is sociale interactie. Want je bent niet alleen bezig met het gesprek en de persoon tegenover je, maar je leest ook heel vaak het non-verbale. Dus ook als iets niet congruent is, iemand zegt A, maar jij proeft dat het B is. Ja, dat merk je, dat valt je op, dat prikkeltje. En je bent ook heel erg bezig met soms ook de emoties van de ander die bij jou kunnen binnenkomen. Hoe je zelf op de ander overkomt. En dan nog maar te zwijgen over alles wat er om jou in je gesprekspartner heen gebeurt. Dus dat is gewoon heel veel.
Ja, je zei al van een bak aan prikkels die dan binnenkomt. En nu hebben we natuurlijk 2 jaar thuis gewerkt met z'n allen, voornamelijk. Ja. Heb jij van jezelf of van mensen met wie jij spreekt, want volgens mij coach jij ook mensen die hoogsensitief zijn.
Ja.
Heb je een idee van hoe dat voor hen was? Was het een zegen alleen maar? Of hoe zat dat?
Ja, dat is grappig. De meeste hoogsensitieve personen inderdaad, die ik in mijn trainingen tegenkom, en coaches, die zeggen ook, oh, dit was echt zo fijn. Heerlijk.
Ja.
Gewoon in mijn eentje, op mijn zolderkamertje. Niet continu die onderbreking, niet continu die geluiden, maar ook heel belangrijk voor HSP, pauzes kunnen nemen op de momenten dat het jou uitkomt. Dat je zelf wat meer je tijd kan indelen en echt die oplaad en die herstelmomenten kan inbouwen, die zijn super belangrijk. En dat is gewoon wat lastiger op kantoor. Hè? Ik heb ook uit pure noodzaak me wel eens tussen vergaderingen letterlijk op het toilet moeten terugtrekken, om daar gewoon even een paar minuten tot mezelf te komen. Dus ja, dat is heel fijn.
Ja, oh, wat interessant dat je dit zegt. Want ja, ik ben zelf, voor zover ik weet, niet hoogsensitief. Ik denk het niet. Maar ik merk wel dat ik ook die behoefte heb aan die pauze. En ik ging laatst, ik ben de afgelopen periodes weer wat vaker naar kantoor gegaan. En dat ik ook aan het eind denk, oh, wat heftig. Dus en ik ben, voor zover ik weet, niet hoogsensitief. En ik vind het al heftig. Ja. Omdat ik gewoon niet meer gewend ben. Laat staan dat dit bij jou nog 2 of 3 keer zo hard binnenkomt.
Ja. Ja,
hoe zouden we daar nou mee om kunnen gaan op de werkvloer?
Ik denk dat het sowieso inderdaad wel een interessante periode is nu. Er was laatst een leuk artikel in de NRC van Japke D. Bouma. Die had een artikel geschreven over, zijn we allemaal overprikkeld aan het worden, hè, als we naar kantoor gaan? Ik denk inderdaad dat het gewoon letterlijk niet meer...
Oh, ik heb het gelezen nu het zegt. Dat over, ja? Ik wil me het liefst onder een donzen dekentje verstoppen.
Ja, die.
Ja.
En ik vond het heel mooi treffend geschreven. Want ik denk dat we inderdaad veel mensen gewoon langzaam ook in die zin wat prikkelgevoeliger misschien wel zijn geworden. Omdat ze het niet meer gewend zijn op dat stille zolderkamertje. Dus dat speelt. En ik denk nu ook in de terugkeer naar kantoor. Ik geef donderdag bijvoorbeeld hier ook een training over bij de gemeente Den Haag. Niet aan hoogsensitieve personen, maar gewoon aan collega's die zeggen, ik zie er tegenop, of ik ben alweer eens een dag op kantoor geweest. En al die prikkels, hoe manage ik dat? Hoe manage ik dat? En hoe behoud ik mijn focus op kantoor?
Ja. Oh, nou, en heb jij het gouden ei? Of hoe zeggen we dat? Want ik wil het ook wel weten. Want ik moet eerlijk zeggen, echt bekennen. Ik hield altijd heel erg van lekker door de gangen lopen. En daar en hier kletsen. En inderdaad het hoofd om de deur. En nu denk ik, ik ben blij dat ik morgen weer thuis mag werken. Ja. Heb je tips voor ons over prikkelde thuiswerkers?
Ja, precies. Wat ik denk dat heel, heel nuttig kan zijn is... En dat is iets wat ik met hoogsensitieve personen doe. Maar wat ik dus ook denk dat heel geschikt kan zijn voor niet-hoogsensitieve personen. Is om voor jezelf een soort prikkelplan te maken. Hè, om aan prikkelmanagement te doen. Dus dat je ook voor jezelf goed nagaat van oké, als ik weer naar kantoor ga. Wat voor interne prikkels kan ik verwachten? En welke externe prikkels zullen er voor mij tussenuit springen? Bijvoorbeeld met 12 man moeten gaan lunchen. Of bijvoorbeeld die gedeelde werkplekken. Van meeting naar meeting tot die gruwelijke akoestiek op de gang. En dat je vervolgens ook kijkt, wat zijn signalen bij mezelf dat ik overprikkeld aan het raken ben? Dat ik misschien even naar me moet terugtrekken op het toilet of minder extreem.
Dat vind ik wel echt hoor. Ja, ja, een wandeling zou ook wel fijn zijn. Ja.
In je eentje dan bijvoorbeeld, zonder collega's.
Ja.
En wat kan ik ook echt een contragedrag doen? Hè? Dus wat kan ik op die dagen doen? Om het voor mezelf letterlijk minder prikkelend te maken. En de een zweert bij zo'n noise reduct koptelefoon. Ja. Waarbij de ander bijvoorbeeld zegt, nou, ik ga bijvoorbeeld weer met focus werken. Ik ga focusblokken in mijn agenda zetten. En ik ben dan misschien wel op kantoor. Tussen al die meetings door en al die leuke verbindende momenten heb ik ook bijvoorbeeld af en toe even een uurtje dat ik in stilte wil werken. En dat communiceer ik naar mijn collega's.
Ja. Ja, ik snap het helemaal. Mijn eigen oplossing voor hybride werken is, ik werk 3 dagen bij de universiteit en 2 dagen werk ik thuis en 1 dag op kantoor. En mijn idee was, dan ga ik die 1 dag op kantoor helemaal volgooien met brainstorms. Ik noemde het in een andere podcast eerder met Simone Leenders, de Starbucks Experience.
Ja.
En als je dat doet, is het natuurlijk heel leuk en gezellig en ik vind dat geweldig. Aan de andere kant word je er ook ontzettend moe van, dus misschien... Ja. Is 8 uur lang op kantoor brainstormen en innovatieve flow ook al een beetje veel gevraagd?
Ja. Ja, ik persoonlijk denk van wel. Het is natuurlijk heel leuk, hè, van zover je agenda en je taken het al toestaan. Hè, gaan we blokken of je gaat met themadagen werken. Dus dan is thuis is die focusdag en die maandag op kantoor is dan de verbindingsdag, de brainstormdag. Maar precies wat je zegt, ik vraag me af of ons brein, ook als je niet hoogsensitief bent, of dat er überhaupt op is toegerust. Dus,
ja.
Check het goed bij jezelf. En misschien is die halve dag wel voor jou genoeg. Ja. Dus misschien spring jij om 12 uur wel in de trein. Dat je denkt, toedeledokies, ik werk de rest van de middag thuis.
Ja.
Of misschien communiceer je wel tegen je collega's. Van, hey jongens, vanaf 3 uur zit ik lekker even op een stiltewerkplek. Met mijn koptelefoon op. Even alle aantekeningen van mijn meetings uitwerken. En even terug in mijn bubbel.
Ja, ja. Ja. Oh, ik vind het wel echt, nu je het zegt, overvat me ook wel gevoel van, goh. We zitten in een heel interessant tijdperk, maar het is ook best wel even heel veel. Ja. Je vertelde al even over die workshop bij de gemeente Den Haag. Heb je nou nu meer van dat soort aanvragen? Van Suzanne, help ons met die prikkels.
Ja, toevallig wel. Ja. Ja, ik ben inderdaad ook bij een wat groter onderdeel van de Rijksoverheid. Ben ik nu in gesprek om te kijken of hier een aantal workshops en masterclasses en dergelijke op kunnen organiseren. Want ik denk dat dit overal speelt. En ik denk persoonlijk dat in deze periode... 2 dingen heel belangrijk zijn. Het stukje goed leiderschap. Ook goed proeven wat bij je medewerkers speelt. En die verschillende behoeftes dus ophalen. En kijken waar je mensen kunt faciliteren. Maar ook, misschien nog wel belangrijker dan ooit. Wat in corona natuurlijk ook heel actueel werd. Was dat persoonlijk leiderschap. En dat medewerkers dus ook echt zelf heel goed kijken naar. Wat heb ik nodig? Word ik blij van die 8 uur brainstormen en... Of wil ik eigenlijk bijvoorbeeld die halve dag even rust voor mezelf inbouwen? En hoe communiceer ik dat naar mijn collega's?
Ja, want dat ene stap 1, kijken wat je zelf wil. Ik denk dat mensen daar met enige hulp wel zeker iets mee kunnen doen. Maar stap 2 is natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Hoe communiceer je dat dan intern? En hoe kan je die ruimte vinden of claimen of bespreekbaar maken? Heb je daar tips over?
Ja, dat is inderdaad denk ik best wel lastig. Ik denk, je hoeft ook niet per se het altijd een label te geven. Hè. Dat krijg ik natuurlijk ook wel eens in trainingen terug van... ja, moet ik dan bijvoorbeeld vertellen dat ik hoogsensitief ben? Maar ja, hè, zoals we net zeiden, ook je kunt prikkelgevoelig zijn. Bijvoorbeeld ook als je autisme hebt of ADHD of herstellen bent van een burn-out. Of gewoon na 2 jaar op zolder het een beetje ontwend bent. Ja. Ja, en moet je dat dan altijd ook per se vertellen waarom? Ik denk daar waar jij je er veilig in voelt. Hè? Het gevoel hebt dat je er eerlijk over kan zijn. Doe het vooral. En zo niet, communiceer gewoon heel duidelijk vanuit jouw behoeftes. Ga ook met jouw directe collega's. Welke taken moet je samen doen? Welke kun je veel makkelijker individueel doen op jouw eigen tijd en moment? En ga letterlijk eens met elkaar om tafel zitten. En kijk, wat hebben we met elkaar te klaren? Welke klussen? En welke manier van samenwerken is daarvoor het meest geschikt?
Ja, echt activiteiten onderzoeken en samen kijken hoe je dat dan aanpakt. Ja,
precies.
Mooi, mooi. En inderdaad, je hoeft niet altijd te zeggen, ik ben hoogsensitief of ik heb dit of ik heb dat. Ik vind het mooi dat je dat zegt over dat niet labelen. Want ik heb wel eens in een ander gesprek gezegd, de gemiddelde werknemer bestaat niet. En dat is ook wel iets wat leidinggevenden zich kunnen realiseren. Dus heb je nog tips voor de leidinggevende hoe je dan in een team met al die niet gemiddelde werknemers een plan van aanpak kunt verzinnen?
Ja, nou ja, ik denk bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk al die verschillende personen en wensen bij elkaar moet brengen, is bijvoorbeeld al het wekelijks teamoverleg. Dat is al best wel een worsteling van hoe ga je dat nu de komende tijd doen? Betekent dat dan iedereen bijvoorbeeld op die maandag naar kantoor moet komen? Of zeggen we, joh, we houden het hybride, maar eens in de maand is het verplicht om er wel allemaal fysiek bij aanwezig te zijn. En als je het al zo doet dat het hybride is, hoe zorg je dan dat iedereen goed aan bod komt? Ik denk dat voor een leidinggevende wel belangrijk is dat je oog hebt voor het feit dus dat iedereen verschillend is. Hè? Dat je naast die HSP'er of die ADHD'er ook een introvert of een extrovert in je team hebt. En dat je eigenlijk ook kijkt naar, dus welke manier is dan het beste, welke, ja, misschien is een werkvorm. Ik haal dat nu natuurlijk ook een beetje uit de trainerswereld. Want ik had er laatst ook een training over verzorgd bij de Noptra. Van, stel je hebt bijvoorbeeld hoogsensitieve mensen in jouw training. Hoe zorg je dan dat die ook aan bod komen? Het zijn misschien niet de mensen die direct altijd het woord nemen. Het zijn misschien de mensen die ook door die diepgaande verwerking niet altijd heel direct reageren. Hoe zorg je dat je dan ook die geluiden uit je team omhoog krijgt? En ik denk dat dat natuurlijk ook wel een vraag is die de afgelopen 2 jaar ook wel actueel is geweest. Dus,
ja, en hoe doe je dat dan? Kan je daar zoiets over vertellen?
Ja, nou ja, bijvoorbeeld in een training. En ik denk eigenlijk dat je dat in een vergadering ook wel kunt toepassen. Dan kun je daar natuurlijk wel bepaalde spelregels met elkaar over afspreken. Hè? Dus je kunt bepaalde communicatieafspraken ook maken. Van hoe gaan wij nu voortaan dit afdelingsoverleg in? Hoe doen we het met het woord nemen? Nou, je zou bijvoorbeeld ook de afspraak kunnen maken dat je, ik neem aan, sommigen doen dat waarschijnlijk al, hè, best wel trouw met dat je bijvoorbeeld een handje moet opsteken. Of dat je iets op de chat moet zetten als je het woord wil hebben. Maar daar kun je natuurlijk afspraken over maken. En dan kun je ook zorgen dat de een is bijvoorbeeld gewoon extraverter en zal makkelijker het woord pakken. Dan zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, je stelt een vraag als leidinggevende, je geeft iedereen even een minuutje de tijd, of een minuutje is 4 minuten lang, even de tijd om daarover na te denken. En vervolgens vraag je bijvoorbeeld, zet het allemaal op de chat en druk tegelijkertijd op enter. En dan ga jij 1 of 2 mensen ga je gewoon uitvragen. Of bepaalde mensen waarvan je denkt, nou, dat zijn misschien niet die mensen die altijd heel snel direct reageren. Stuur op voorhand bijvoorbeeld bepaalde stukken toe met een gerichte vraag en zeg bijvoorbeeld van, joh, wil je hier van tevoren eens even over nadenken? Dit komt morgen in het afdelingsoverleg ter sprake en ik zou graag jouw visie op dit stuk horen. En dan kun je die mensen daarna, dan hebben ze voorbereidingstijd gehad, kun je ze daarna gericht om hun mening vragen. Dus daar kun je wel op een bepaalde manier op inspelen.
Ja, absoluut. Ja, ik hoorde jou vertellen over Noptra en ik denk niet dat iedereen weet wat Noptra is. Kan je, ja, en je bent ook, wat was het, Young Talent van Noptra geworden?
Ja, de Noptra is de beroepsvereniging voor gecertificeerde trainers in Nederland. En die hebben elk jaar een verkiezing, trainer van het jaar. En dit jaar hadden ze voor het eerst ook een zogenaamde Young Talent Award. Dus voor trainers die misschien nog niet 30 jaar voor de groep staan, maar die dan een opmerkelijke prestatie hadden laten zien. En dit jaar was ook het thema diversiteit en inclusie. Dus dat was hartstikke leuk. Ik kreeg die onderscheiding voor mijn werk op het gebied van hoogsensitiviteit. Kreeg ik de Young Talent Award. Ja, dat was leuk.
Ja, en hoogsensitiviteit is misschien ook een onderwerp wat nog niet zoveel aan bod komt binnen Nederland, binnen de wereld van training en coaching.
Nou, precies. Je slaat de spijker op zijn kop. Want ik denk dat als je, nou ja, als je het hebt over coaches, even onderbiedig gezegd, ik denk dat je dan over de HSP-coaches struikelt. Hè? Want die behoefte is er echt. Er zijn er echt heel veel ook, om die reden. Maar wat je nog weinig zag eigenlijk, is in company. Dus er werd heel vaak gezegd, oh, iemand is hoogsensitief. Nou, doe dat maar lekker in je privé-tijd. En ook hè, bij bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk, kon het nog niet altijd op evenveel steun rekenen, omdat hoogsensitiviteit geen stoornis is. Het staat niet in de zogenaamde, het handboek voor psychiaters en psychologen, de DSM-5. Daar staat het niet in. En het wetenschappelijk onderzoek is gedaan, maar is nog wat magerder dan bij de vastgestelde stoornissen. Dus heel lang werd er gezegd, doe dat maar gewoon in je vrije tijd. En wat ik nu zo tof vind, is dat grote organisaties zoals Den Haag, waar het over hadden, een gemeente Amsterdam, een openbaar ministerie, een belastingdienst, een Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, nou ja, you name it, dat soort grote organisaties, nu zeggen, hey, kom hier maar een lezing of een keynote speech of een training over geven. Het wordt geaccepteerd. We scharen het dus ook onder neurodiversiteit. En dat vind ik supermooi, want op die manier haal je het taboe eraf en zorg je dat het op de werkvloer dus makkelijker herkend kan worden. Maar dat ook die erkenning erbij komt. En dat er wordt gekeken, ja, maar wat zijn dan de voordelen ervan? En welke talenten van HSP'ers kunnen we benutten? Dus dat vind ik heel leuk.
Heel mooi om die diversiteit, niet alleen de problemen die mensen ervaren, maar ook juist de toegevoegde waarden.
Exact.
Dus als je kijkt van, stel je voor, je bent een leidinggevende die nu luistert en denkt, oh ja, ik heb binnenkort weer een vacature open. Wat zou een reden zijn om iemand specifiek met HSP aan te nemen? Ook al kan je dat misschien helemaal niet zien van de buitenkant, dan weet je het niet.
Ja.
Maar toch, wat zijn de mooie kwaliteiten of kenmerken?
Nou, de mooie kenmerken bijvoorbeeld zijn, ze zijn doorgaans heel analytisch. Dus ook, je ziet ze ook vaak binnen de wat blauwere organisaties. Onder juristen bijvoorbeeld zijn ze ook oververtegenwoordigd. Het zijn ook mensen die heel goed gedijen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. Dus ook binnen de overheid. Als je zit met projecten waarvan je denkt, oeh, die zijn afdelingsoverstijgend, lastig. Er is iemand nodig die bijvoorbeeld heel goed kan verbinden, verschillende belangen bij elkaar kan brengen, of die heel tactisch en diplomatiek te werk kan gaan. Daar zijn ze heel geschikt voor. En waar je ook vaak ziet, het zijn ook vaak die mensen die al een bepaald iets zien aankomen, een soort voorspellend vermogen bijna, of die fouten goed kunnen opspeuren, of die een tegengeluid, ze zijn creatief in hun denken, innovatief ook, maar ze zien ook vaak het net, kunnen ze het van de andere kant goed bekijken, even out of the box denken. Dus als je een tegenspreker nodig hebt, dan is het ook heel mooi om daar juist een HSP'er in die rol te zetten. Dus als je een groot, belangrijk project hebt, ik heb het ook gezegd in de podcast voor de rechterlijke macht een tijdje geleden, als je bijvoorbeeld in een raadkamer juist dat andere geluid wilt uitnodigen, dan is het ideaal als je daar bijvoorbeeld een HSP'er op zo'n klus zet.
Ah, mooi. Ja, ik denk meteen, zouden iedereen zo. Maar ja, je weet het niet van tevoren, want het is dus niet het is niet echt gediagnosticeerd, of wel?
Nou ja, het is in elk geval een niet zichtbaar verschil. En het is inderdaad iets wat, er zijn een aantal testen voor die je kunt doen. Maar het is vooral een ontdekkingsreis bij mensen zelf. Wat ik wel vaak zie, ik ben zelf hoogsensitief. En als jij zelf als leidinggevende, die kom ik ook tegen. Ik heb er ook een paar in coaching en die zeggen ook, oh, ik spot ze zo. Dus vaak als je zelf hoogsensitief bent, dan herken je ook heel snel die ander. Dan zie je ook heel vaak dat verbindende, of je ziet die manier waarop ze opereren. Dat zie je snel. En dan wordt het makkelijker. Ja.
Mooi. Dankjewel voor deze toelichting. Deze podcast heet natuurlijk De Gelukkige Thuiswerker. En eigenlijk vraag ik aan elke gast, ben jij een gelukkige thuiswerker? Dus Suzanne, ben jij een gelukkige thuiswerker?
Ja, ik ben een hele gelukkige thuiswerker. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk vorig jaar mijn baan opgezegd. En langzaam begon iedereen weer terug te gaan naar kantoor. En een van die dingen was wel dat ik dacht, oh, wat een genot. Ik hoef nooit meer terug naar kantoor.
Zo erg zelfs.
Ja, het is misschien heel erg om dat zo te zeggen. Maar ja, ik creëer wat dat betreft. Hè, ik ben wel een extraverte HSP'er. Dus ik geniet ook van sociale contact. Ik weet dat ook goed voor mezelf te organiseren. Dus ik heb vaak op een dag al zoveel interactie met coaches, met opdrachtgevers. Nou, zoals nu een leuk gesprek met jou. dat die andere uren op een dag die ik dan over heb, dan geniet ik ervan om in stilte aan content te kunnen werken. Om het diepe denkwerk te doen. Dus ja, ik ben een hele gelukkige thuiswerker. Ik zou echt nooit meer anders willen.
Oh, super, super leuk om te horen hier in deze podcast natuurlijk. En er is een andere vaste rubriek en daarover val ik je misschien een beetje mee. Maar dat is de boekentips. Heb jij nog boekentips voor mensen die zeggen ik wil hier meer over weten? Of boeken helemaal over een ander onderwerp die jou inspireren?
Nou, dat is een goeie. Ik ben wat dat betreft echt een leesjunk. Dus ik lees denk ik bijna twee boeken per week.
Zo, dat is mooi.
Even denken. Een boek wat ik op het gebied van hoogsensitiviteit enorm kan aanraden is Eerste Hulp bij Hoogsensitiviteit. Die is van Elke van Hoof. Zij is professor, verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. En wat ik leuk vind aan haar is dat haar boek is dus wetenschappelijk onderbouwd, maar ook heel feitelijk. En er zit ook helemaal geen zweem van zweverigheid of anderszins aan vast. Gewoon een heel lekker praktisch boek als je meer te weten wilt komen over hoogsensitiviteit. En daarnaast heeft Esther Bergsma, zij is sociaal-wetenschappelijk onderzoekster, heeft een mooi boek geschreven over het hoogsensitieve brein. Waarbij je dus ook echt leert van hoe werkt het, hè, met het opmerken en het verwerken in het brein en het vervolgens reageren. Dus dat zijn twee super informatieve boeken. Ja, en voor de rest, ik ben toevallig net een leuk boek nu aan het lezen van volgens mij die Timothy Ferris over de 4-hour work.
Oh ja, ja, ja.
Ja, vind ik zelf ook inspirerend. Want ja, als ondernemer loop ik nu ook af en toe vast op dat het allemaal heel erg veel is. En ben ik ook aan het kijken, wat kan ik outsourcen? En hoe kan ik binnen mijn eigen, dat noemen ze dan de genius zone blijven. Dat ik de dingen doe waar ik goed in ben, waar ik energie van krijg, waarom ik ben gaan ondernemen. Terwijl boekhouden, administratie, dat soort dingen. Misschien kan een ander dat beter doen. Die heeft er misschien meer talent voor.
Hiervoor. Ja. Dankjewel, Suzanne. Suzanne Nieuwenhuis was hier vandaag de gast. Ik heb in ieder geval heel veel energie gekregen van dit gesprek.
Ik ook.
Graag. Tot de volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!